Dus ik wil het met jullie hebben over licht en duisternis. En vertaald naar onze tijd is dat waarheid en fake news. En om het een beetje duidelijk te maken, begin ik vandaag maar in het Russisch. Dat is makkelijk, hè? Wisten jullie dat het Russisch twee heel verschillende woorden hadden, of hebben, voor waarheid? Nou, wie weet dat? Ja, ik zie er twee. Yes. En nog eentje. Drie. Istina en Pravda. Ik zat naar een programma te kijken op NPO. Uitzending gemist. In Europa heet dat programma van Geert Mak. En hij heeft al een hele serie over de 20e eeuw gemaakt. Super interessant. Maar nu over de 21e eeuw. En dat begon met een programma over Rusland. Nou, daar kwam deze meneer Gleb Pavlovsky in voor. En dat is de man die Poetin groot gemaakt heeft. En dat heeft hij gedaan door Poetin als een sprookje neer te zetten. Hij is meester in de propaganda. En wat hij zei, er zijn twee woorden in het Russisch voor waarheid. De ene is istina en dat gaat om de feiten. En het tweede woord is pravda en dat is een soort ideële waarheid. Een vergezicht. En wij in Rusland zijn opgevoed, althans zijn generatie, met het woord pravda. En hij zei letterlijk, als je gaat voor het ideaal, die mooie waarheid daar in de verte, dan mag je liegen, dan mag je bedriegen, dan mag je alle geboden van God overtreden. Want het gaat om dat grootste ideaal. En dat heeft hij ook gedaan. Zijn ideaal was om een sterke man neer te zetten, om Rusland weer groot te maken. En hij heeft gezegd, Poetin onder de kinderen, Poetin als astronaut, Poetin tussen de mensen, Poetin in het ziekenhuis. Alle nieuwsmedia heeft hij gebruikt. Fantastisch. En ja, hij is groot geworden. Alleen daarmee is de waarheid verzopen, ten onder gegaan. Want alle onafhankelijke nieuws, kranten, stations enzovoort zijn allemaal gesloten. En er wordt het nog alleen maar sprookjes verteld. Hij heeft een sprookje gepromoot ten koste van de feitelijke waarheid. Nu zou je zeggen, wat heeft dat met ons te maken? Ja, in onze huidige wereld weet ik het niet meer. Misschien herken je het, ik heb hier een paar dingen zomaar uit het nieuws. Is het nou goed om een elektrische auto te kopen voor het klimaat? Nou, zegt de een, CO2 heb je niet meer, fantastisch. De andere zegt, uit onderzoek is gebleken, die batterijen, die maken veel meer vuil dan goed is. Oh, hoe zit het nou met die biodiversiteit, stikstof? De ene zegt 40%, misschien 50% zijn de boeren verantwoordelijk. Hebben de boeren weer een eigen onderzoek gedaan en daar blijkt uit maar 20%. Tja. Onderwerpen zoals LHBTI, de ene kerk hangt de vlag uit om alle mensen uit deze doelgroep welkom te heten. De andere strijd, soms misschien een eenzame strijd om de normen van God waar te maken, maar ook om de pastorale zorg te verlenen. Levensbeëindiging, de ene partij zegt, als iemand niet meer wil leven, dan moet je hem aanbieden om zijn leven te beëindigen. ChristenUnie heeft afgedwongen dat er een onderzoek naar gedaan werd. Wat bleek? Dat de meeste mensen die een doodswens hadden, eigenlijk helemaal niet dood wilden. Maar ze waren eenzaam, ze waren ziek, ze hadden financiële problemen, ze voelden zich onder druk gezet. En met drugs, de ene zegt Brabant heeft een groot probleem, zoveel geld in drugs, als we nou eens alles legaliseren, is alles opgelost. De ander zegt nee, we moeten keihard optreden. Wat is het nou? Weet jullie het nog? Ik het niet. Hangt een beetje af van welke krant je leest of in welke internetbubbel je in opgesloten zit. Het volgende onderwerp wordt schepping en evolutie. Ik geloof 100% in schepping, 0% in evolutie, althans in macro-evolutie. Maar ik vind dat leuk, ik kijk filmpjes van John Lennox of van Ravi Zakaria of een meneer Kreek en nog anderen. Geweldig, maar dan kijk je een paar van die filmpjes en dan wordt het vanzelf. Je denkt Google, hey, dat is leuk, hij wil dat allemaal zien, dus ik krijg alleen maar die filmpjes. Mijn collega, die kijkt natuurlijk naar Richard Dawkins en anderen. En die zegt, ja, evolutie, ja, je moet gek zijn als je daar niet in gelooft. En die kijkt 3 filmpjes en die krijgt 100 filmpjes aangeboden. We zitten in 2 verschillende bubbels. We hebben allebei gelijk. Ken je dat? Wie herkent dat? Als je niet herkent, dan zit je in een bubbel. Maar nog dichter bij huis. Hoe zit het nou met mijn leven met God? Vroeger ging je naar de kerk, zoals hier. En dan krijg je, ja, dan staat er een spreker en daar moet je dan maar naar luisteren. Maar nu zit je thuis en je denkt, nou, ik heb 100 verschillende sprekers. En ik heb er wat meer met genezing, dus ik luister naar die spreker. En de ander zegt, ja, ik heb meer met kracht. En de ander heeft meer met diepe bijbelstudie. En je kijkt 10 van die preken. En Google zegt, hey, die denkt, die meneer wil deze sprekers hebben. En dan zal die ook wel die spreker hebben. En voordat je het weet, zit je in een bubbel van je eigen waarheid. Wie kent dat? Ja, hoeveel, ik zeg 100 sprekers, ik weet niet hoeveel je te vinden kan op het internet. Dus we zijn de waarheid kwijtgeraakt. Ik weet het niet meer. Voor degenen die nog niet overtuigd zijn, een testje. Voor duisternis en licht. Wie weet wat dit is? Een zwart vlak. Wie heeft een ander idee? Het ontbreken van licht, daar zit je dicht in de buurt. Kijk, dit is een boom, maar in totale duisternis. 0% licht. Wie had hem herkend? Herkansing. Wat is dit? Nou, dit is een atleet met 0% licht. Maar deze moet je herkennen. Dit is makkelijk. Wat is dit? Als je het laat zien, dan denk je, oh. Kijk, dat is de bron in duisternis. Hoor ik, oh. Ja. Je ziet dat waarheid te maken heeft met licht en duisternis. Als je in het donker zit, geen schijn van kans. Nu, ik wil met jullie naar de eerste brief van Johannes gaan. En Johannes, een beetje achtergrond, die was toen hij deze brief schreef, ik moet hem even opzoeken, 1 Johannes. Dus niet Evangelie van Johannes, maar 1 Johannes. Johannes was ongeveer 90 jaar, een beetje aan het eind van zijn leven. Ik denk dat hij 20, 30 jaar oud was toen hij met Jezus optrok. Dus een beetje rekenwerk vertelt ons dat de kerk toen 50 jaar oud was, misschien 60, een beetje overschat. Laten we zeggen 50 jaar oud. Dus het was al gegroeid van de positieve, reine, heilige gemeente die ontstaan was op de Pinksterdag. En die kerken die door Paulus onder andere, maar ook door Johannes, gesticht zijn. Tot een generatie verder en misschien nog een generatie verder. En toen kwamen de dwaalleraren binnen. En die vertelden allerlei rare dingen. Maar een van de hoofdzaken die ze ontkenden, was dat de Heer Jezus 100% mens was en 100% God. Nou ben ik exact opgeleid, dus dat is 200%. En toch is het waar. De Heer Jezus 100% God is 100% mens. Hij was God. Hij is mens geworden, hij heeft ons gered, van vlees en bloed was hij, vanwege het lijden van de dood. Hij is opgestaan uit de dood. En hij is opgevaren naar de hemel. En daar is hij nog steeds God. Maar daar is hij ook mens. Heel wonderlijk. En dat is de kern van de boodschap. Die de duivel weg wil poetsen. Onduidelijk wil maken. En daar zijn allerlei rare filosofieën, ideeën, stromingen over geweest. Waar ik niet zou over uitweiden. En Johannes had een zorg. Hij had de zorg dat de gemeente de waarheid kwijtraakte. En hij schrijft deze brief om ze weer terug te brengen bij de waarheid. En die boodschap is nog steeds actueel vandaag. Want wij zijn de waarheid ook kwijt. Of wij dreigen de waarheid kwijt te raken. En daarom geef ik jullie deze boodschap van God. Via Johannes. En dan via mij. Geef ik jullie door. Om terug te komen in het licht. Terug te komen bij de waarheid. Je zult zien, waarheid en licht zal ik soms door elkaar gebruiken. Maar hebben heel veel met elkaar te maken. Zoals uit de test blijkt. Laten we maar beginnen bij 1 Johannes 1, vers 1 tot 4. Daar zegt Johannes wat er vanaf het begin was, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord dat levend, dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u. Opdat ook u met ons verbonden bent, gemeenschap met ons hebt. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij zijn dus één met de Vader en de Zoon en met elkaar. Johannes introduceert zijn boodschap. Hij zegt, kijk, ik ga jullie een boodschap vertellen, maar let op. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het gaat om het leven, het eeuwige leven dat ons geopenbaard is. En hij zegt, het is niet maar een sprookje die we verzonnen hebben, of knap koppen filosofisch bedacht hebben. Nee, we hebben het met eigen ogen gezien. We hebben het met onze handen aangeraakt. We hebben het met onze oren gehoord. Nou, over wie zou hij het hebben? Over Jezus. Gelukkig is Jolanda nog wakker. Dus, om het even in het Russisch te zeggen, dit is istina. Dit is waarheid op feiten gebaseerd. Het staat stevig. Het is echt. Hij zegt, we geven het aan jullie door, opdat jullie één met ons zouden zijn. Het was zijn verlangen dat we één zouden zijn. Een verlangen ook van de Heer Jezus. Hij bad dat we één zouden zijn. Ik had die plaatjes even niet willekeurig gekozen, omdat een boom, je zag hoeveel takken het had. Het is toch één boom. Het bestaat uit vele takken. En die atleet is een mooi menselijk lichaam, is één lichaam, maar bestaat uit vele leden. Je kan niet zeggen, nou, die hand van mij vind ik niet interessant, of mijn rechterhand is op vakantie vandaag, dus ik moet het zonder doen. Nee, we horen bij elkaar, we zijn één. En zo is de bron, die bestaat uit stenen, als je het goed bekijkt van dichtbij, en het is één. En zo zijn wij één. Maar niet alleen met elkaar, met de Vader en met de Zoon. En dat is Pravda. Dat is een mooie ideale waarheid. Maar een echte waarheid gebaseerd op feiten. En hij vertelt ons dit, deze boodschap. Hij zegt dan, voordat ik begin, doel van deze boodschap is dat jullie blijdschap volkomen zou zijn. Want als je de waarheid kwijtraakt, de vaste grond onder je voeten, dan ga je twijfelen, dan ga je aarzelen. Dan voel je je beroerd, dan weet je het ook niet meer. Maar zeg, ik wil dat jullie één met ons zijn. En ik wil graag dat jullie blij zouden zijn. Nou, wie wil dat ook? Wie is te beroerd om zijn hand omhoog te doen? Werkt altijd. Werkt altijd. Nu komt de boodschap. Let op. Oh, hij staat er. Hij stond er al. Stond er al. Kijk, dat lezen we in vers 5. Is dat vers... Ja. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Dat is de kern van de boodschap, dat is de boodschap. Oké. God is licht en in hem is helemaal geen duisternis. Er is geen plekje in aanwezigheid van God waar je je even kan verbergen. Hier kan je nog misschien achter het drumstel, maar bij God is dat niet. En onze gemeenschap is met de Vader en met de Zoon en met elkaar. Dus als we zo met de Vader en de Zoon en met elkaar gemeenschap hebben, één zijn, een beetje een raar woord in onze tijd, maar gemeenschap betekent eenheid, gemeenschap zijn, dan kan je niet in het donker zitten, want er is geen plekje van duisternis. Wat betekent dat nu in de praktijk? We lezen in vers 6 tot en met hoofdstuk 2 vers 2. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is. Dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. Beleiden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Dan gaan we nog even door. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger, een voorspraak, een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde. Hij is de verzoening voor onze zonde. Niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Johannes gaat heel scherp onderscheid maken in deze brief. En we gaan de twee eerste hoofdstukken doorlopen. Tussen licht en duisternis. Te enthousiast gezongen vanmorgen. Er zit geen grijs gebied tussen. Dus, wat zegt hij? Als je in het licht wandelt, dan ga je om met God. Dan ga je om met elkaar. Dat betekent ook dat je iets met je zonde moet. Want die doen we af en toe. Als christen. Hopelijk steeds minder. Maar dat doen we. En zeg ja, je kunt je zonde erkennen. En belijden. En dan wordt het schoongemaakt. Echt, je wordt gereinigd van alle ongerechtigheid, zegt hij. Dan is het bloed van Jezus reinigt jou van alle zonde. En als je dat elke keer doet met je zonde, dan zul je ook zien dat je overwinning behaalt en dat je zult stoppen met zondigen. Een voorbeeld, wat je misschien niet van mij weet. Toen ik vrijgezel was, had ik wel eens last van pornografie. Ik had bewust geen tv in huis. Internet kwam net om. Dan moest je een half uur laden voor één plaatje. Maar toch heb ik toen mijn internetaansluiting opgezegd. Terwijl ik als techneut het heel interessant vond. En nog, ik reed naar de kerk in Dordrecht vanuit Breda. En dan reed ik langs het pompstation. En dan betaal je benzine en daar lagen Playboy en al dat soort bladeren. En af en toe nam ik er eentje mee. Ik schaamde me daar kapot voor, want ik stond ook wel eens op de kansel en ik preekte of ik ging naar de gebedsdienst en dan reed ik terug en dan nam ik zoiets mee. En ik schaamde me kapot. Ik was echt een paar dagen van de wap van. En ik denk, ja, wat doe ik ermee? Ik zat daar in mijn eentje, ik woon in mijn eentje, mijn familie woont in Rotterdam en de kerk was ook verder weg. Dus ja, ik kan me in het duister verstoppen, maar op het moment denk ik, nee, dat wil ik niet. Ik beleed het elke keer wel aan God en ik stond weer op en ging weer verder. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens een broeder bellen die ik vertrouw. Eentje, waar ik echt bevriend mee was. En ik zeg, joh, ik moet jou eens spreken. Hij vroeg waarover. Ik zeg, dan zeg ik jou niet, zeg ik je wel als je hier bent. Ik heb hem mijn probleem verteld. Toen was het van mijn, of my chest, hoe zeg je dat in het Nederlands, van mijn borst, nee, van mijn hart. En hij zegt, joh, daar heb ik ook last van. Maar nu weten we het van elkaar en dan kunnen we elkaar erop bevragen. Dus als hij mij op zondag vroeg, hoe gaat het met jou? Dan was het niet alleen, wist ik, dat is codewoord. En niet alleen van, ah goed, ja, het is ik, ja. Maar hij wist wel van, hoe is het nou gegaan? En dat heeft geholpen. En ik ben er vrij van. En ik weet dat de helft van onze mensheid heel veel last van heeft. En dat je misschien denkt, daar kom je niet vrij van. Maar als je zonde beleidt, je erkent het, je beleidt het aan God en misschien is aan iemand anders, dan word je gereinigd van alle zonden en je zult ermee stoppen. Ik heb het ook toen ik getrouwd ben aan Lieneke verteld. En het is nog 1 en 2 keer gebeurd in mijn huwelijk. Heb ik toen ook direct op die dag verteld. Ik zeg, ik ga niet slapen voordat ik dat vertel. Terwijl natuurlijk alles in mij zegt van, zeg niks, verberg je in het donker. Niemand heeft gezien. Ik zal niet vragen wie kent dit, want ik zal geen vingers vragen. Maar is dat moeilijk? Super moeilijk. Ik vertel het nu even zo makkelijk. Maar de vrouwen hebben wel een ander probleem. Ik vraag wel eens aan Lienik, waar hebben jullie nou problemen mee? Dat weet ik niet. Waar de andere helft van de mensheid mee worstelt. Maar ja, super moeilijk. Maar wat is het alternatief? Het alternatief is de duisternis. Dan zegt Johannes, dan lieg je als je niet in het licht wandelt. Je verstopt je in het duister. Is makkelijk. Hoeft niemand je te zien. Maar dan lieg je. En nog meer, je doet de waarheid niet. Dus je kunt van alles doen, maar je doet de waarheid niet. Vond ik als spreker nogal wel lastig, want als ik hier sta te spreken en ik doe de waarheid niet, wat sta ik hier dan te doen? Dus ik moet met een rein hart hier staan. Ik moet in het reine met God staan. En gelukkig hoef ik daar niet naar Rome op mijn blote knieën de trap van de Sint-Pieter op te klimmen. Ik hoef niet met een zweep mij te slaan, maar ik beleid mijn zonde. Ik erken mijn zonde, ik beleid mijn zonde. Ook als ik naar Lieneke iets gedaan heb. Het wordt mij vergeven. En hoe verder je komt, hoe minder je zondigt. Want wij zijn niet, ik zeg wel eens, wij zijn geen zondaars. We zeggen wel eens heel vroom, ja, wij zijn allemaal zondaars. Nee. Verschil, een varken, die ploft in de blubber en die vindt dat fantastisch. Je haalt hem eruit, je maakt hem schoon, je doet hem een strikje om, je laat hem los en hij ploft weer in de blubber. Een varken is een varken. Een mens, die wandelt misschien op zo'n stormachtige dag met zijn hondje en die struikelt, die valt met zijn neus in de blubber. Wat doe je? Je gaat naar huis, je neemt een douche, trekt schone kleren aan en je past wel op voor de volgende keer. Zo zijn wij christenen ook. Wij zijn geen varkens. We zijn geen zondaars die zich in de zonde willen rondwentelen. Maar ja, we zondigen nog wel. En dat is eigenlijk wat Johannes zegt. Je stopt met zondigen. Je gaat niet door met zondigen. Maar tegelijkertijd is hij realistisch. Als het toch gebeurt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ja, dan ga je zonde ontkennen. Dan ga je jezelf misleiden. Want dan ga je jezelf dingen vertellen die niet waar zijn. Nou, als je ergens van in de knoop wil raken, dan is dat het wel. Het ergste is, dat kan je nauwelijks uit je strot krijgen, Maar stel je voor dat je je vinger naar de hemel wijst en je zegt, God, u bent een leugenaar. Dat heb ik het toch gedaan, maar dat is niet waar hoor. U bent de waarheid. Maar zou ik niet durven. Durven wij toch niet? Maar als je dus zegt, ik heb niet gezondigd, terwijl je het wel gedaan hebt, dan zeg je tegen God, jij bent een leugenaar. Hoe erg is dat? En je gaat door met zondigen. Dat is het probleem met al die, we zien het in het groot, met een Trump en een Poetin en een Erdogan, maar ook in het klein natuurlijk. Als je gewoon alles ontkent en alles naar je eigen ideeën maakt, dan blijf je doorgaan. Van kwaad tot erger. Tja, het refrein vandaag is, is dit moeilijk? Ja, dat is moeilijk. Alternatief, dit wil je toch niet? Dit willen we toch niet? We gaan verder, van vers 3 tot 11. Dat wij God kennen, weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. Zie je, hij is echt zwart-wit. En wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort de voetsporen van Jezus, in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin kent. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod. Omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broer of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister zonder te weten waarheen die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Johannes zegt, als je in het licht wil wandelen, dan moet je zijn geboden houden. Nou, dat is een domper. Wij zeggen wel eens, er was een discussie jaren geleden in de open bron. Wij christenen moeten niks. Nee, als je in het duister wil zitten, moet je niks. Als je lekker als een varken in de blubber wil rollen, dan moet je niks. Je hoeft niet te douchen, je hoeft geen schijnende kleuren aan te trekken. Maar als je bij God wil horen, als wij bij elkaar willen horen, dan moeten we zijn geboden bewaren. En dan ga ik hier niet de 10 geboden weer introduceren, daar gaat het niet om. Maar het gaat, ik heb de belangrijkste er maar uitgehaald. Eigenlijk zegt God, als je mijn geboden bewaart, als de Heer Jezus zegt, als je mijn geboden bewaart, dan hou je van mij. Dan ken je mij. Dan hoor je bij mij. Dan blijf je in mij. En dan ga je ook wandelen zoals ik. Die wet die moet niet van buiten op je afstralen als een soort receptenboek of een lijst die jou continu zit te beoordelen. Nee, die wet die draag je in je hart. En die wordt samengevat in de woorden van Jezus. Je zult God lief hebben als jezelf. Nee, je zult God lief hebben met heel je hart en je naaste als jezelf. En Johannes herhaalt dat. Als je in het licht wandelt, dan hou je van je broeder. Dan blijf je in het licht. En dan doe je niemand struikelen. Misschien zit er in deze zaal een broeder of zuster waar je niet samen door een deur mee kan. Als je hem tegenkomt, loop je liever met een boogje omheen. Misschien als hij een keer iets je zegt, of als je hoort, denk je, dan krijg je de rillingen over je lichaam. Ik weet niet, je denkt, nou, of misschien ben je onverschillig. Je denkt, nou, die persoon, daar wil ik liever niks mee te maken hebben, dus ik ontloop hem gewoon. Dan zegt Johannes, dan haat je je broeder. Dan ben je niet in het licht. Dan lieg je. Dan ben je niet één met God. Kan niet. Ik heb vroeger wel eens een broeder gehad die iets tegen mij had. En misschien is dat wel logisch, symmetrisch ook. Van, ik had wel een beetje moeite met hem. En een broeder kwam naar me toe, een andere, die zei, joh, die broeder die zou eens graag met jou willen praten en ik wil graag voor jullie onderhandelen. Nou, we hadden geen grote ruzie. Dus een avondje afgesproken en hij zei, ja, elke keer als jij spreekt, dan dus doe je dit en dan doe je dat. En ik erger me hieraan en ik heb moeite met dat, want ik denk dat je zus en ik denk dat je zo. En je hebt wel eens dit gezegd. En ik heb gezegd, joh, ik was me daar niet van bewust en ik heb het beleden. We hebben elkaar een hand gegeven. Sommigen zouden vinden dat we elkaar een heuk hadden moeten geven. Dat was nog voor die tijd. Sorry Arno. En tegenwoordig werken we zelf samen. Het kan. Is dat moeilijk? Ja, hoe moeilijk is het om op iemand af te stappen waar je moeite mee hebt? En niet tegen zeggen van, jij bent helemaal verkeerd. Hij zegt, joh, misschien is iets vriendelijk tegen hem zeggen. Misschien is er iets, misschien voor hem gaan bidden. Wie heeft er iemand in de zaal zitten die zegt van, nou, daar heb ik een beetje moeite mee? 1, 2, 3, kijk. Zo, nou dan zijn jullie gezegend. Maar als je iemand op je hart hebt, begin daar eens elke avond of elke dag voor te bidden. Heer, ik bid u voor Piet. Niet zo zeg ik bid u voor Piet, omdat het zo'n vervelende man is. En dat hij eindelijk eens een keer normaal gaat doen. Nee, ik bid u voor Piet. See, ik heb een teamleider gehad, om mijn tijd in de gaten te houden, die mij het leven zuur heeft gemaakt bij ASML. Die zat over mijn schouder te kijken, eigenlijk heb ik wel eens eerder verteld. En dan, ik kreeg 100 mails binnen en om 10 uur zei hij, ja, je hebt mail 23 nog niet beantwoord. Niet Psalm 23, maar mail 23. Ik zei, ja, maar die heb ik geparkeerd. En zeg maar, zit je al die mails dan na te lezen? Ja, want ik hou je een beetje scherp. Nou, dat werkt natuurlijk niet. En ik werd hoe langer hoe gefrustreerder. En het bizarre was dat hij een christen was. De enige christen op mijn afdeling. Dus ik ben voor hem gaan bidden elke dag. God wilt u hem zegenen. God wilt u geven dat hij bij ASML een nog mooiere baan krijgt. Ben ik zie van hem af. He? En dat het goed gaat in zijn huwelijk, in zijn gezin. En hij heeft volgehouden. En een collega die zei tegen mij, ik snap niet dat je dat volhoudt. Ik zei, nee, maar ik bid ook. Oh. En aan het einde, ja, toen waren we gingen wel eens lunchen en dan, in de lunch gingen we wandelen. En toen, wie gaat er wandelen? Nou, niemand, behalve mijn teamleider. Nou, wij gewandeld. 2 meter afstand. Nee, maar dat kon. Omdat ik de keuze gemaakt had, en dat is super moeilijk, zoals je begrijpt, om voor hem te bidden, om van hem te houden. En we zijn ook met in goede verstandhouding uit elkaar gegaan. Daar ben ik super blij mee. Dat is een super mooie overwinning. En weet je, als je van je broeder houdt, dan zegt Johannes, dan doe je niemand struikelen. Want stel dat ik Arno zo'n moeilijke vent vind, hij wil stil zijn hugs hebben en ik geef hem liever een hand. Jongen. En dan ga ik nu eens met Dennis praten. Nou, die Arno, daar kan ik echt niks mee. En dan denkt Dennis, ja, die Arno. En dan begint iedereen opeens met een boogje om Arno te wandelen. Nou, ik heb hem opgegeven. Ik geef hem af en toe een hug. We hebben vrede gesloten. Maar snap je, als je van iemand niet houdt, en de Bijbel zegt, dat is gewoon haten. Oh, nee, ik mag hem niet zo. Nee, je haat je broeder. Nee, ik mag hem niet zo. Je haat hem, zegt Johannes. Zwart-wit. Ja, dat straal je uit. En dan laat je anderen struikelen. Maar als je van ieder broeder houdt, en zuster, dan ben je niet een oorzaak van struiken. Struiken jezelf niet, maar ook voor anderen niet. Daar ben je een voorbeeld. Mijn collega die was echt verbaasd dat ik zo met mijn teamleider om kon gaan. Ik ook trouwens. Ja, wat is het alternatief? Lekker in het donker gaan zitten. En dan zegt Johannes, dan ken je God niet. Dan ken je misschien wel feiten. Kan je misschien 10 versen uit je hoofd opzeggen. De Bijbel uitleggen. Maar je kent God niet. Want God houdt namelijk van jouw broeder en zuster. En als jij niet van hem houdt, dan ken je hem niet. En dan ben je weer, staat er, dan ben je een leugenaar. Dat is wat je ook voor mooi zit te vertellen. Dan ben je een leugenaar. Dan haat je je broeder. Dan wandel je in de duisternis. En dan zegt Paulus, Johannes zegt daar ook nog eens bij. Dan weet je niet waar je heen gaat. Nou, ik weet niet of je wel eens in een donkere grot gewandeld hebt. En dan moet je maar eens naar, Valkenburg gaan. Dan doen ze altijd eventjes het licht uit om je een gevoel te geven hoe dat is. Nou, gelukkig blijven we dan staan. Maar als je zegt, nu gaat de rondleiding verder en je zal gaan wandelen. Je gaat hem niet worden. Dat is het alternatief. Ja. Hij heeft het begrepen. Nee. Is het moeilijk? Is het moeilijk van iemand te houden waar je eigenlijk denkt van, ik vind het moeilijk. Super moeilijk. Het heeft me wat extra maagzuurremmers gekost. Maar dit wil je toch ook niet? Toch? Weet je wat het mooie is van licht? Is dat in het licht alles gaat groeien. Behalve champignons, geloof ik, die moeten in de kelder in het donker groeien. Maar dat snap ik dan weer niet. Vers 12. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn, omwille van zijn naam. Ik schrijf u ouderen, u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is, de boze, overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik. U kent hem, die is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik, u bent sterk. Het woord van God blijft in u en u hebt het kwaad overwonnen. Er zijn kinderen in het geloof, jongeren in het geloof, jongelingen in het geloof en vaders in het geloof en moeders. Kind in het geloof, misschien ben je net nieuw in het geloof in Jezus en dan is het genoeg om te weten dat je zonden je zijn vergeven. Super. Al die dingen waar je voor schaamde, waar je last van hebt, die zijn je vergeven. Die worden weggewassen. Ze zullen nooit meer terugkomen. Als je ze beleidt natuurlijk. Je erkent en ze beleidt ze. Super. En als bonus, God is je vader. Fantastisch. Vandaar ook in ons midden de vaderhartconferenties en vaderhartscholen zo populair zijn. En dat is mooi. Je mag in het begin van je geloof, en heel je leven, maar mag je daar op concentreren. Je wordt omarmd door de liefde van de Vader. En je zonden zijn je vergeven. Maar dan mag je groeien tot jongeling, tot jongere in het geloof. En dan zul je merken dat je overwinningen gaat behalen. Omdat je je zonden erkent en beleidt, je zonden je vergeven wordt. En je stopt met zonden, je gaat er niet mee door. Je gaat van je broeder houden, die je eigenlijk een klier vond, of een moeilijke gast. Je komt los van die pornografie. Maar ook positieve zin. Je komt uit je stoel en je gaat dingen doen voor anderen. Terwijl je misschien net zoals ik een beetje lui bent. Je gaat overwinning behalen, je bent sterk. Je hebt de boze overwonnen. De boze, de duivel, die is erop uit om jouw leven stuk te maken, om jouw leven nutteloos te maken, om jouw leven leeg te maken. Maar je grijpt je vast aan het woord van God. Het woord van God blijft in jullie. Daar hebben we 2 weken geleden over gehad. Je proclameert het. Je dankt God ervoor. Je houdt je eraan vast. En je overwint. Gisteren had ik weer een crisis. Gisteravond. Wie ben ik nou weer dat ik hier mag spreken? Er zijn zoveel anderen die hele mooie dingen doen in de bron. En ik doe zo weinig. En dan ga ik hier even staan preken. Wie ben ik nou? En toen dacht ik opeens, wacht eens even. Dat is de boze, dat is de duivel. Want het is een woord van God. Een woord wat jullie moeten horen, wat ik moet horen. En God heeft mij de gave ervoor gegeven. En ik ben een kind van God. En ik ben geheiligd, gereinigd. En de geest van God woont in mij. Ik ben naartoe geroepen. En daarom sta ik hier. En toen dacht ik, yes, ik heb dat geproclameerd. Ik dacht, yes, ik heb er zin in. Vandaar dat ik deze toespraak ook opende met, ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Gisteravond eventjes niet. Maar zo is de duivel continu bezig in je hoofd, in je hart, om je omlaag te halen. Je te zorgen dat je dingen maar laat zitten. Ik heb van die crisis verteld 2 weken geleden. Ik heb overwogen om maar te stoppen met spreken. Maar dat is, ik dacht, dat komt niet van God. En misschien ken je dat in je leven. Heb je wel eens van die momenten die je denkt van, ik ben helemaal niks, ik kan helemaal niks. Ken je dat? Die momenten die je denkt, ik kan niet eens mijn hand omhoog doen. Hé, dat is een variant. Die hou erin. Je mag groeien als je in het licht blijft. Super. En dan gaat Johannes verder. Hij is best wel hard. Hij is scherp, hè? Vind je ook niet dat hij scherp is, Johannes? Ik vind het mooi, maar scherp. En dan gaan we verder. In vers 15. Heb de wereld niet lief. Nee, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. God roept ons op, via Johannes en mij, om de wereld niet lief te hebben. Als je de wereld niet lief hebt, dan doe je de wil van God. Want dan kies je ervoor om God op de eerste plek van je leven te zetten. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zegt de Heer Jezus. En alles zal je daar bovendien gegeven worden, is een liedje van. Dan ga je ook houden van je broer en zus. Dan blijf je in eeuwigheid. Want, dat staat aan het einde, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Het is niet alleen dat jij blijft in eeuwigheid, want ieder die in de Heer Jezus gelooft, denk ik, weet ik wel zeker of je nou in zonde vervalt of niet, als je maar weer belijdt en opstaat, dan hoor je bij God en dan blijf je in eeuwigheid. Maar niet alleen jij zult in eeuwigheid blijven, maar ook je werken zullen in eeuwigheid blijven. Als je een glaasje water aan een profeet geeft, of aan een dienstknecht van God, ik weet niet wie dit glaasje water neergezet heeft, dat staat opgeschreven in de hemel. Daar krijg je beloning voor. Kan je nagaan als je de koffie zet voor 300 man. Ja? Als je dat doet omdat je van God houdt, je komt vroeger uit je bed, je mist misschien een stuk van de dienst, ik hou van God, ik ga dat doen, dan blijf jij en ook je werken voor eeuwig. Schitterend. Maar wat is het alternatief? Als je de wereld lief hebt, dan is de liefde van de Vader niet in jou. De Jezus zegt, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet en God en de mammon, dat is de God van het geld, dienen. Die passen niet samen in je hart. Want je zul je of de ene dienen en de ander achter je laten of andersom. Heb ik nog een verhaaltje, maar die zal ik maar vanwege de tijd laten gaan. En dan ga je met de wereld voorbij, want de wereld gaat voorbij, zegt Johannes. Met al haar begeerten. Als je je hart gezet hebt op een carrière en een huis, een mooie auto of een beauty case. Probeer me even jullie te verplaatsen. Of in een pan vol met spaghetti. Macaroni. Ja, ik zie mijn Italiaanse broeder zitten. Als je daar, ja, dat merk ik met macaroni, hoe lekker ook. Binnen een half uur is het weer voorbij. Zo is het wel, dus ja. En mocht je je afvragen wat het nou betekent om de wereld lief te hebben. Nou, het heeft te maken met begeerte van je vlees. Nou, daar kun je iets bij voorstellen. Alles wat jouw lichaam begeert. Niet wat hij gezond wil hebben. Hè. Een gezonde tomaat of een sinaasappel. Nee, de dingen begeren. De begeren van je ogen, alles wat je ziet. En niet, ja, ik ben super blij met mijn auto. Maar als ik dan die auto van Arno zie. Of een auto van iemand anders. Ik zie een Tesla rijden. Ik denk, ja, al die rijke lui die rijden maar belastingvrij met zo'n dikke auto. En ik rij met mijn tweedehands Renaultje. Dat is begeerte. Niet tevreden zijn, maar willen hebben wat die ander heeft. Er komt bij iemand thuis en zegt, zo, zijn huis is twee keer zo groot als die van mij. Zo. En eerlijk gezegd, dat overkomt nog wel echt hoor. Komt bij iemand thuis en denkt, zo, die heeft een groot huis. Hoe betaalt hij dat? Nou, dan denk je, hé, wacht even, stukje duisternis, moet ik belijnen. Hoogmoed van het leven. Het is als je denkt alles onder controle te kunnen hebben. Ik heb goed pensioen, ik heb een levensverzekering, ik heb een mooi huis. Als ik nog 5 jaar doorwerk, dan heb ik genoeg spaarcenten, dan kan ik minder gaan werken. Dan heb ik alles onder controle, dan heb ik het allemaal. Nou, dan word je misschien ziek of dan gebeurt er iets of dan raak je baan kwijt, noem maar op. Dat is de wereld liefhebber. Tja, zelfde refrein weer. Is het moeilijk om de wereld niet lief te hebben? Ja. Ik ben heel verhaal, maar uiteindelijk ben ik op zoek naar een televisiescherm. En we kijken nu samen filmpjes op een 19-inch computerschermpje. En ik heb een tv-scherm nodig om aan de muur te hangen. En dan zit ik te kijken en dan zeg ik, nou, die is nog groter en die is, heeft dit, die is dat. Kan ik helemaal in weg. Dan denk ik, oh ja, mijn preek ook. Ja, dan moet mijn preek nog even aanpassen. Dus dan zet ik Marktplaats ook maar weer uit. Zoveel mooie dingen. En nieuw en beter en sneller en fantastisch. Het is moeilijk. Maar wat is het alternatief? Die wil je toch niet? Dit wil je niet. Ja. Wat nu? Wat moet je hiermee? Nou, je kan het wel helemaal teruglezen. En dan al die punten. Ik dacht, ja, ik kan hier de 30 punten, maar die passen niet op de sheet. Ik heb gisteren, we hebben een training gehad voor sprekers. Ik hoor dat 3 punten, dat we dat makkelijk kunnen onthouden. 3 uitdagingen geef ik jullie mee. Erken en beleid je zonde. Heb je iets waar je mee worstelt, wat je nog niet beleden hebt aan God, en misschien aan degene die je kwaad aandoet, erken het en beleid het. Trek je niet terug in het donker. Misschien heb je iemand nodig om mee te praten. Je moet je zonde niet aan iedereen gaan vertellen. Hier even, ja, gelukkig was iets uit het verleden, dus ik kan het doen, maar misschien een gebedsteam zal straks hier zijn. Erken het en beleid het. En je wordt schoongemaakt. En als het nog een keer gebeurt, doe het nog eens een keer. En vraag hulp. Als iemand anders het weet, dat scheelt al zoveel. En je zult merken, je komt er vrij van. Houd van je broer of zus. En zus of zus. Is er iemand waar je altijd, die je altijd ontloopt? Begin eens een weekje, komende week, voor hem te bidden. Noem zijn naam. Vraag hem of haar te zegenen. In zijn gezin. In zijn huwelijk. In zijn huis. In zijn baan. In zijn gezondheid. In zijn omgang met God. Noem alles waar je zelf in gezegend zou willen worden. En vraag of hij of zij daarmee gezegend wordt. En misschien kom je zover, over 1 of 2 weken, om eens een vriendelijk gesprekje met hem of haar te houden. Ik kan jullie eerlijk zeggen dat er niemand in deze zaal zit waar ik met een boog omheen moet lopen. Daar ben ik super blij mee. Het had heel anders kunnen zijn. Dat is niet mijn verdienste, maar dat heeft te maken met beleiden, erkennen, beleiden, gereinigd worden, kiezen. En hou niet van de wereld. 3 uitdagingen voor deze week. En als je hulp nodig hebt, het gebedsteam zal hier zo voor aanwezig zijn. Ik had gisteravond nog een afsluitende zin verzonnen. Niet op de sheet gezet. Maar weet je, het geheim van de waarheid van God is: waarheid moet je doen. Ik heb hier 3 punten om te doen. We kunnen met elkaar discussiëren over waarheid. Maar als je er niks mee doet, raak je nergens. Ik kies ervoor, ik kies vandaag, mooi lied, misschien is dat een eentje om afsluiten, hè, om weer Jezus te volgen. Om in het licht te wandelen. Misschien moet jij vandaag opnieuw kiezen om in het licht te wandelen. Om uit die duisternis tevoorschijn te komen. Het is moeilijk, het kan, God wil het, hij zou je zegenen. En je mag 1 zijn met hem, de Vader, met de Zoon en met ons. God zegen u daarin. Amen.
Amen. 331.